in de laatste tijd hebben we het gehad over wat er staat geschreven in 2 Korinthe 3. En waar de geest des Heeren is, dat is vrijheid. Dat is vrede, dat is rust. En we hebben dat gekregen door het bloed van het kruis. Dat hebben we gezien in Colossense 1 vers 20. En ik wou eventjes meenemen naar 1 Johannes, het eerste hoofdstuk. En daarop ingaan, aangaande de dingen die we zoeken om te leven met hem. Het leven met hem is heel bijzonder. Het is heel mooi. Het is heel rijk. En toch hebben velen daar veel moeite mee. Om hoe kan ik dat goed doen? En we hebben het eigenlijk net van Coral gehoord. Dat we doen helemaal niks goed. En als we daaraan gaan werken om iets goed te doen. Dan gaat het net helemaal verkeerd van ons. En zo, het is mooi dat we ons vertrouwen kunnen stellen op hem die het allemaal in handen heeft. En als jij nu maar niks in je handen hebt, en hij heeft het allemaal in zijn handen, dan schiet het al een hele tijd op. Maar ik wil u eerst lezen hier in 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, dus de brief. En daar schrijft hij van de gemeenschap. De gemeenschap. En daar hebben we het natuurlijk over gehad, want in de wandelen met de Heer, dat is het gemeenschap hebben. En dan zien we, zoals dat in het begin was, zo Johannes erover schrijft. En dan zegt hij in vers 4, en deze dingen schrijven u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dan lezen we daar verder, ik lees nu in vers 7, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo daar hebben we het eigenlijk over, over het wandelen met de Heer. En het wandelen in het licht, wat natuurlijk heel eenvoudig is, als we met hem wandelen, dan wandelen we in het licht. Zo hebben we gemeenschap met elkaar. Dus dan zie je de gemeenschap, hè? En dan zie je ook iets anders. En dan zie je dit. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus het is hij die het allemaal in zijn handen heeft. Hier, als je dat zo leest, hè, dan zeg je, ja, dat is echt allemaal. Dus ik wandel met hem, en terwijl wij wandelen, is hij ook aan het reinigen. Want het is niet zo dat wij niet meer zondigen. Was dat maar zo, maar daar zijn we wel allemaal mee bezig om dat zelf te proberen, om iets niet meer te doen. En dat is nog niemand gelukt. Je kunt wel eens een enkele keer zeggen, nee, dat doe ik bewust niet. Maar dan zit je gedachte dan nog daar. En daar gaan we eventjes mee bezig zijn. Want we hebben wat moeite met sommige dingen. Wilt u dus vanmorgen wordt het een beetje werken geblazen. En dan gaan we nu eerst naar Lucas. Het eerste hoofdstuk. We beginnen bij het eerste hoofdstuk van Lucas. En er is natuurlijk veel meer. Maar in het eerste hoofdstuk van Lucas, in die lofzang van Maria, daar krijgen we dit te zien. Lucas 1 en vers 49 zullen we lezen. Zij verheugt zich in God haar zaligmaker. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. Dus hij heeft grote dingen gedaan. Zie je dat? En daar gaan we dus mee verder. Hij die machtig is, die doet grote dingen. Doet hij die ook in uw leven? Verwachten van wel. En dan staat er in zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Die hem eren. Vrezen is niet hier een kwestie van bang zijn. Hier is een kwestie van eerbied. En dan komt het volgende. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Wie heeft dat gedaan? Hij. Dus laat ons goed bewust zijn. Want als hij het doet, wordt hij verheerlijkt. En het gaat er in ons leven om dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. En wanneer de Heer Jezus verheerlijkt wordt, dan wordt de Vader verheerlijkt. En wij zijn eigenlijk bezig om te zien of dat we iets niet zelf kunnen, zodat, wat zou er dan gebeuren? Dat ik verheerlijk word, precies. En dat wil eigenlijk die mens, hè. Ik wil verheerlijkt worden. Ziet je dan niet hoe goed dat ik het doe? Nou, dat hebben we nog niet gezien, dus. Maar in ieder geval. Dus hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedige. En dan moet je kijken wat er nu komt. In de gedachten van een hart. Zie je dat? In de gedachten van een hart. Zie? Die gedachten. We gaan er even mee verder. Want daar zitten we een heel eindje mee. Hè? Die gedachten die kun je gewoon in een spin brengen. Weet je wel? Voem. Daar gaan al die gedachten. En die blijven maar aan de gang. Die kunnen je zo vasthouden, die gedachten. Dus daar is hij hiermee bezig. En dan kijken we eventjes verder naar het tweede hoofdstuk. En dan heeft hij ook weer iets over die gedachten. En dat wanneer dus de Heer Jezus 8 dagen is en ze nemen hem in de tempel, dan komt Simeon en die neemt hem en die spreekt erover. En vers 32 zegt dat, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Zie dat? De gedachten van vele harten geopenbaard worden. Nou, kom maar binnen. Dan komen ze net binnen. Dat heb je van die Westlanders, hè? Goed, wij gaan verder. Want we kunnen er natuurlijk ook niet altijd bij verwachten. Toch wel mooi dat de Heer wel op ons wacht, hè? Ja, zo. Je moet nooit erg vinden om ook op de Heer te wachten. We gaan een beetje verder nog met die gedachten. En dat is in het 11e hoofdstuk. We houden nog even Lucas aan. Lucas 11. En en dan zegt hij, er zijn er bezig, die zijn met een godslastering. En die in vers 14, dan wierp een duivel uit en die was stom. En het geschied als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak en de schade verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werd het duivel uit door Beelzebub, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Zo, een teken uit de hemel. Zie dat willen ze hebben. Een teken uit de hemel. Maar, hier komt het. Hij kennende hun gedachten. Hij kennende hun gedachten. Zo laat ons er even bewust van zijn dat hij kent onze gedachten. Ik hoop niet dat iedereen gaat denken dat vele laatsten zullen de eerste zijn, want daar gaat het hier niet helemaal over op dit moment. Het gaat om de gedachten van de harten. Welkom. Blij dat jullie er zijn. Ik dacht al, waar zitten ze? Wat er allemaal gebeurd kan zijn, dat zijn ook allemaal gedachten. En iedereen die was misschien wel iets aan het denken. Je kunt nooit weten wat er allemaal gedacht wordt. Wat is er gebeurd? Waar zijn we mee bezig en zo? Die zouden een gedachte. Nou, we krijgen nog meer. Dus we zijn even bezig met de gedachten van de harten. En dat zien we dus in Lucas 11 zijn we nu en in het 17e vers. Maar hij, en hier gaat het om, wat die gedachten ook mogen zijn. Maar hij kende hun gedachten. Zie? Hij kende hun gedachten. En dan geeft hij ook daar weer een antwoord op. Maar het gaat er even over dat hij hun gedachten kende. Gedachten. Even een paar hoofdstukken terug. Dus dat is Lucas 9. Lucas 9. En we lezen daarvan vers 46. En Maar kijk wat er staat. En er rees een overlegging. We denken aan de gedachten, maar nu hebben we de overleggingen van de gedachten. Er zijn overleggingen. Dat hart, dat is dus bezig met overleggingen. Het zou zus moeten gaan, het zou zo moeten gaan, en die is maar bezig. Heb je ook overleggingen van het hart? Ja. Ja. En die zijn dan bezig, en wat doen die overleggingen? Wat doen die overleggingen? Zijn die overleggingen goed bezig, of zijn die niet goed bezig? Nou, even terug naar waar we begonnen zijn. We wandelen in het licht met de Heer Jezus. En terwijl we wandelen, zegt 1 Johannes 1 vers 7, dat het bloed van de Heer Jezus reinigt ons. Tegelijkertijd komen we die gedachten maar tegen. En die overleggingen. Nou zouden we eigenlijk eventjes terug moeten gaan naar Jeremia 17 vers 9. Maar dat ken je zo wel. Het hart is bedrieglijk boven alle dingen. Wie zal het kennen? Ja, dodelijk is het. Nou, dat is wel een heel gezegde, dat de Bijbel zulke dingen aanhaalt. Dus je kunt op dat hart niet vertrouwen. En soms zeggen mensen, ja, ik bedoel dat echt uit mijn hart. Zeg je dan, hè? Ja, als dat uit je hart komt, dan kan er wat uitkomen, hè? Dat komt uit dat hart. Oh, dan gaan we toch eens kijken naar dat hart. Dus hier zie je, er is een overlegging onder hen, namelijk wie van, dat was de overlegging. Dat zit dus in het hart. Wie is de meeste? Dat wil iedereen graag weten, hè? En misschien wil iemand wel weten, veronderstel, ik denk dat ik dat even aan ga halen. Dus wel, ik zal niet vragen, wie van u heeft wel eens gelezen bij Oswald Chambers? En ik zeg, op dit moment gaat het er me niet eventjes over of dat het goed of slecht is. Daar heb ik het niet over. Het is goed. Maar we hebben de vorige keer dus verteld dat hij heeft een boek dat zegt, geheel voor hem. Wat is beter? Geheel van hem. En waarom lees je dat soort boeken? Zal ik je vertellen. Je leest bijvoorbeeld, ik neem nu een ander, die al heel lang uit de tijd is. En dat is Andrew Murray. Andrew Murray, ik weet niet hoe jullie het uitspreken, maar in ieder geval Andrew Murray. En waarom lees je zulke boeken? Eigenlijk wil je een beetje zijn net zoals die persoon. Of het nu Oswald Chambers is of Andrew Murray, en zo kunnen we een hele lijst nemen. En je wil eigenlijk, het is één ding om er iets van mee te nemen dat je ervan kunt leren, maar meestal is het omdat je toch eigenlijk net als ik kon zijn, net zoals hij, want hij schrijft dat zo. Ik zal u iets desastreus vertellen. Veronderstel dat u vanmorgen zei, nou Cody heeft het allemaal op een rijtje en ik wil net zoals, nou dat zou echt verschrikkelijk zijn. Want dan missen we het geheel. En vaak kijken we naar iemand en zeggen, zo dat is mooi, maar weet u wat in dat hart leeft? Nee, dat hart is niet anders, dat hart is niet beter. Dat hart is misschien wel het slechtste, want als je denkt aan wat Paulus ons vertelt wanneer hij schrijft naar Timotheus, wat schrijft hij dan? Hij zegt, en mij die de ergste is. Zie? Dus we weten natuurlijk van 1 Korinthe al, van het eerste hoofdstuk, dat God die neemt het dwaze, het zwakke, het verachte, het onedele en het niets. En hey, zo willen we eigenlijk helemaal niet zijn, maar we nemen wel iemand die eigenlijk daarin past en zeggen, we willen wel zo zijn. Zie je hoe de mens is? Zie je wat die mens is? Zie je hoe die mens bezig is? Heel apart, heel bijzonder eigenlijk. Dus we gaan er eventjes verder over nadenken. En hier hebben we dus ook zoiets. We gaan verder. Het gaat dus over die overlegging, hè. En dan gaan we nog even verder in Lucas, het laatste hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 24. Hoofdstuk 24. En dan gaan we nog wat verder. En dat is hartje, de mensen die, dus dat is na de opstanding van de Heer Jezus. En dan komen ze de Heer Jezus tegen. En dan vertellen ze die dingen. En dan komt de Heer Jezus, dan zijn ze weer samen. En dan komt de Heer Jezus, die staat ineens in hun midden. En dat is ook wat. Nou, dat is heel mooi. En dat hadden ze niet direct verwacht. Dus, we gaan er eens naar kijken. Vers 36. En als zij zei van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. Nou, je zou zeggen, dat is mooi. Vrede zij u lieden. De Heer Jezus die staat ineens in het midden en die zegt, vrede zij u lieden. Mag ik u iets vertellen vanmorgen? De Heer Jezus is Heer en die zegt, vrede zij u lieden. En hoe is dat bij u? Hij is vrede en hij is gekomen om uw vrede en vrijheid te brengen in uw hart en in uw leven. En wat zijn de overleggingen van de gedachten? Nou, hier heb je dat dus ook, daar kom je ook tegen. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde. En ze, hé, maar hij zegt toch vrede, dan is dat toch vrede? Nee, dat nemen ze dus niet zomaar aan. Neemt u het zomaar aan? Nee, eigenlijk niet. Vrede, zei jullie. Ja, maar een... Nou, ik krijg een heel verhaal erachteraan. Ja, maar hij vertelt ons vrede, zei jullie. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. Hé, moeten luisteren. Dit is wel een geestelijk leven. Het is toch een geestelijk leven? Het is toch het leven van de geest? Het is toch het leven in de Heilige Geest? Dat is toch een geestelijk leven? Maar hun waren er dus helemaal verschrikt over. En komt er nog iets verder. Maar kijken. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom? Zie ze klimmen? Staat hier toch? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Zie ze klimmen? Die gedachten, die klimmen helemaal rond, al die overleggingen, en die overleggen om dat hele hart in te nemen, en die hele, er een burcht van te maken. Zie je het? Dat zijn de overleggingen van de gedachten. Niet, ik wandel in het licht met Jezus. Nee, dat is ineens weg. Niet, hij is mijn vrede. Niet, ik wandel zo met hem in die vrijheid. Nee, er komen ineens overleggingen. Heb je wel eens overleggingen in je hart? Nou, waarschijnlijk wel. En dat valt niet altijd mee natuurlijk. We moeten kijken wat iets verder. Dan komen we dat tegen. Handelingen 8 kom ik dat tegen. We gaan er wat meer van zien nog. En dan komen we iemand tegen. Handelingen 8 komen we iemand tegen. Net voordat Filippus naar die kamerling toe wandelt. Komt die hier is die in Samaria. En dat is een iemand. En die komt. Ja. Die komt ook tot de Heer. Lijkt het in ieder geval. We lezen van. Vers 17, en dus toen legden ze de handen op, dus er waren Petrus en Johannes gekomen, die legden de handen op en zo ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen, dus hij zag iets, hè? Er gebeurt hier iets. Er is iets heel moois gebeurd. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Eerst, dus Simon die zag dat door oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan. Hé, even portemonnee. Hoeveel is het? Hoeveel is het? Hoeveel kost dit? Hoeveel kost dit? Want dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Hey, portemonnee bij, dan zal ik je zeggen hoeveel het je kost. Ja, dat is niet te betalen met geld en goud. Het is niet te betalen met geld en goud. Dus hoeveel heb je? Ja, je kunt een klomp goud hebben zo groot, maar je kunt er niet mee betalen. En dan zegt hij iets. Hé, hey, moet je kijken. Zo, eventjes doordenken, jongens. Dus toen Simon dat zag, dat door de handen der apostel de Heilige Geest geeft, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht. Zie je dat? Geef mij deze macht. Die mens, die wil macht hebben. En het is juist de machteloosheid, de zwakke, die in die machteloosheid met de Heer Jezus kan wandelen en daarin rein is. Maar wanneer de macht er is, dan is hij ter verderve. En die mens die zoekt zijn eigen verderf wanneer hij de macht ziet. Is dat niet bijzonder? Want zo is die mens bezig. In de afgelopen tijd hebben we er verschillende keren over gehad. In deze zin. Mensen die hebben het over opwekking. Opwekking vind ik sowieso in Nederland een verschrikkelijk woord. Waarom? Omdat het niet echt is. Als opwekking echt was, dan zou je overal mensen zien wandelen in de vrijheid en de vrede met de Heer Jezus Christus. Opziende naar het kruis. Zie je dat? Sorry, dat zie je niet. Ik vind het heel erg dat ik dat zo moet zeggen, maar zo is het wel. Als er een revival is, dan ga je op de knieën. En dan komt er alles uit en dan ben je machteloos. Maar dan loop je niet rond als een machtige. Dan loop je rond in machteloosheid. Maar je ziet op de Heer Jezus en je ziet, je wandelt in de vrijheid en in de vrede. En dat doe je wanneer je machteloos bent. Dat doe je wanneer je naar het kruis ziet. En dat je weet, ik ben met Christus gestorven. En ik leef in zijn, niet in mijn, in zijn kracht, in zijn leven, in zijn liefde, in alles wat hij heeft en geeft. Nou, we gaan verder lezen, want we zijn hier nog niet aan het punt waar we zijn moeten. Dit kwam er allemaal zo bij. Dat kostte geen extra geld. Maar Petrus zei tot hem, uw geld zijn met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord. Want uw hart is niet recht voor God. Enkele jaren geleden, toen in omgeving werden we ook gevraagd om te gaan, om te spreken. En daar zijn we ook geweest. Maar mensen gingen ook naar iemand anders toe. En weet u, ik zou het bedrag niet durven noemen wat hij vroeg om een keer te komen spreken. Moet wel heel goed geweest zijn. Ik weet niet wat ze ervan overhielden. Daar heb ik nooit iets van gezien. Geliefde, het evangelie is vrij. Het is vrij. En het geeft vrijheid. En het geeft vrede. U bent alleen, u kunt alleen gekocht en betaald worden met het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En u kunt alleen wandelen in de reinheid van het leven met hem door zijn bloed. Anders is er geen weg. Goed, wij lezen hier nog verder. Maar je ziet dus wat Petrus hier heel scherp vertelde. Bekeer u dan, vers 22, van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wordt. Zie je dat? De overleggingen. En waar ben je vandaag mee aan het overleggen geweest? De overleggingen van de gedachten. Dan zou je denken, dat zit hier, hè? Nee, daar zit het niet. Het zit wat lager, het zit hier. Het is de overleggingen en de gedachten van het hart. Dat zit niet in het hoofd. Dat zit niet in het hoofd. Het kan naar het hoofd toe gaan. Dan kun je zeggen, is het in je hoofd geslagen? Maar het is in het hart. Het is in het hart. Zie, daar zijn de overleggingen. Die komen daar vandaan. Het centrale punt van je leven. Het centrale punt van je wezen. Daar is het. En daar zit dat. En daar komt dat vandaan. En je kunt alleen dat hart, dat kun je alleen overgeven aan de Heer Jezus. En dat gaan we zo ook bekijken. Want dat is natuurlijk het belangrijke van het leven. Eigenlijk voel ik er niet veel voor, maar ik ben toch eigenlijk wel gedwongen om het volgende ook met u te lezen. Dat is Romeinen 1. En als je het nieuws gezien hebt, dan wil je er verder niet veel over lezen. En in vers 21. Ik lees vers 20 er nog bij. Vers 19. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zie je dat? Daar is het. Dat geldt voor Sodom en Gomorra als je verder leest. Dat geldt voor Sodom en Gomorra. En dat heb je in de afgelopen dagen gezien. Misschien heb je er wel iets van gezien op het nieuws. Verder ga ik er niet over in, want het heeft voor mij in ieder geval geen interesse. We gaan nog verder naar 1 Korinthe. En dan houden we nog even aan met het derde hoofdstuk. En daar wordt gezegd, in het 16e vers, nou het eerste deel van dit hoofdstuk, ik hoop dat u wat van deze teksten helemaal doorneemt, maar in ieder geval, ik lees nu van vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriegen zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, omdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijze in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijze, dat ze ijdel zijn. Dat ze ijdel zijn. Ijdel, weet u, is het woord leegte. Leegte, leegte. Ijdelheid der ijdelheid, dit is alles ijdelheid, zei Salomo. Allemaal leegte, leegte, leegte. En ze vullen leegte op met leegte en leegte op leegte. En er is een absolute leegte in deze wereld. En deze wereld heeft nog niet gezien en de mens heeft nog niet nagedacht over het feit hoe leeg dat deze wereld eigenlijk is. Geen wonder dat de Heer Jezus daar zegt, over zegt in 1 Johannes, het tweede hoofdstuk. Niet de wereld, nog de dingen van deze wereld. Want die gaan allemaal voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Wat een zaligheid om de wil van God te doen en om die te mogen kennen. Om daarin te mogen leven. Wat een rust en wat een heerlijkheid. We gaan nog even verder naar 2 Korinthe. We waren er vorige keer. En we gaan nu naar het vijfde hoofdstuk. Naar het tiende hoofdstuk. 2 Korinthe 10. En we lezen van, vers 1. Voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik gedacht word stoutelijk te handelen te hebben. Tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen. Die gooien de overleggingen, die gooien ze eruit. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Een mooie tekst, hè? Waar wij de overleggingen ten nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Van de week zat ik te lezen in het boek Daniel. Mooi boek, hè? Daniel. Daniel is een bijzondere man. Maar er is iets heel bijzonders. Deze Daniel, die als jonge man daar weggevoerd werd uit zijn eigen land en uit zijn eigen maatschap en van zijn vaders huis. En die komt dan in de Babylon en die wordt daar onderwezen. Het eerste wat hij doet, waar je van leest in het 8e vers van het eerste hoofdstuk, is dat hij leerde een heel belangrijk woord. Dat we allemaal als kleine kinderen heel goed konden zeggen en we vergeten zijn sinds. Het is een 3-letter woord. In het Engels een 2-letter trouwens. Nee. Daniel leerde nee te zeggen. Nee. Hij zei nee tegen hetgeen dat hem voorgezet werd. Daniel leerde iets. En bij dat kreeg hij de plaats van God toegewezen onder verscheidene heersers. Heel bijzonder. Onder allerlei moeite en verdrukking. Eer dat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu... Moet je luisteren. In het tweede hoofdstuk van Daniel is het heel apart. Daar krijgt een heidense koning een boodschap van God. Hoe het zal lezen in de laatste dagen. Wel apart, hè? Je zou zeggen, daar gebruikt hij iemand toch goddelijk voor. Een heidense koning. Misschien wel een van de ergste. Misschien, hij heeft waarschijnlijk van alles gedaan. Zullen we allemaal niet nagaan. Maar hij kreeg wel een boodschap van God. En die was, daar was die koning zo van ondersteboven. Deze gruwelijke heerser. Die was zo ondersteboven, maar hij kon me niet herinneren wat het was. Heb je dat ook wel eens, dat je een gedachte hebt? Ik heb dat vaak genoeg eerlijk gezegd. Dan zit ik mijn Bijbel te lezen en dan geeft de Heer me van allerlei. En voordat ik een pen en papier heb en dan wil ik dat op gaan schrijven, dan is het weg. En dan, weet u wat dan de bedoeling daarvan is? Dat God mij wil onderrichten, niet om dat op te schrijven, maar om dat hart te veranderen. Om te laten zien wat er nodig is in je leven. Zie? Soms willen we de dingen graag vastleggen, maar dat is niet de bedoeling. Want dan kunnen we ze zo eens eventjes gaan gebruiken, weet je wel? Nou, dat is dus niet de bedoeling. Hij wil eens... Hier, deze koning kon niet terugkrijgen wat hij gedroomd had. Dat is wat. Nou, ik heb er geen problemen mee. Want ik heb nooit een... veel dromen doe ik niet. Een droom is toch bedrog. En ik kan er nooit iets van herinneren. Niet belangrijk. Maar deze koning, die kreeg een boodschap van God. Hoe het zou zijn in de laatste dagen. Dat is wel heel bijzonder. Ik bedoel, hij liet het hele tafereel zien, het hele podium van de eeuw toekomende. Dat is apart. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dat wij leven aan het eind van dat tafereel. Aan het eind van het podium. Aan het eind van dat beeld. Het is een verschrikkelijk beeld natuurlijk. Geen wonder dat hij zijn eigen wil schrok. Maar het was ook een verschrikkelijk beeld. Als je ziet hoe dat is. Helemaal topzwaar. Zou altijd omvallen. Het kon eigenlijk gezegd niets anders doen dan omvallen. Het hele wereldgestel kan niets anders doen dan omvallen. Dat hoofd, hoeveel moet je voor jezelf eens een keer uitrekenen? Hoeveel was dat hoofd zwaarder dan de rest? Het was al twee keer zo zwaar als het volgende. Dat kan nooit staan. En dan kom je dus bij die benen, dan bij de voeten en dan bij de tenen aan. Nou, er zijn bij de meeste van ons 10 tenen. Hè? En die zijn, hoe zijn die gevormd? Die zijn van klei en ijzer. En kan dat vermengd worden? Ja, je kan dat vermengen. Je kan het vermengen. Maar er zit absoluut geen houvast in. In die tijd, geliefde, leven we. En ik breng dat naar voren met deze reden, omdat de overleggingen en de gedachten van het hart, die zitten ook in die tijd. Dit gaat alle kanten op. Dus die bewegingen, er is niets dat nog houvast geeft. Degenen die wat ouder zijn, het is misschien ikzelf, hebben zelfs nog geleefd in een tijdje wanneer je een beetje kon zeggen, er zit wat stabiliteit in. Nu leven we in een tijd, er zit in geen van de dingen die we meemaken, enige standvastigheid. Daarom is het des te mooier om in deze tijd te leven en te wandelen met de Heer Jezus Christus. Het is des te bijzonderder om in deze tijd te leven en om in die tijd waarin alles uit elkaar valt, toch te wandelen met de Heer Jezus. Opziende naar de overste leidsman, ziende op het kruis, wetende, hij heeft het volbracht.
Halleluja.
En dan is het niet meer de aandacht op de mens. Maar nu ga je dit zien, wat we zien in het laatste boek van de Bijbel. En in het laatste hoofdstuk daarvan. De heiligen worden heiliger en de onreinen worden onreiner. Zo simpel ligt dat. En dat zul je tegenkomen. Iedere stap die je gaat in dit leven is zo. Zo ligt het in elkaar. Er is niets dat nog houvast geeft in dit leven. Het is alleen het zien op de Heer Jezus Christus. Geliefde, daar wijst hij op. Nou, zo zijn we begonnen. En dus die geweten of die overleggingen van die gedachten, die zijn voortdurend met ons aan de loop. Want het kan best zijn dat de overleggingen van je gedachten, ligt aan hoeveel je hebt om mee te denken natuurlijk. He? Zit er allemaal in? Oké, dat komt wel later dan. De meer overleggingen dat er zijn, de meer gedachten, meer overleggingen van die gedachten, in deze tijd, die gooi je gewoon alle kanten op. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? En dan moet ik eigenlijk toch teruggaan eventjes naar het begin van toen wij pas tot de Heer Jezus kwamen. En toen kwamen we in een gemeente. En ik weet nog dat ik gedoopt ben. En dat is dus al even geleden. Want dat was in 1971, 16 mei. En toen daarna werd ik voor de oudste geroepen, genomen, hoe je het maar noemen wil, En deze lieve oudere broeders, die waren ook een heel eind ouder dan ik. En ze waren waarschijnlijk net zo oud als ik nu ben. En die zeiden verschillende dingen tegen mij. Als je dus hierbij wilt horen, dan willen we dat je voorzichtig bent in je levenswandel. Ziende op de overste leidsman. Maar dan heb je geen deel meer aan de wereld. We hebben er net, en dan zullen we zo nog even kijken. In 1 Johannes hebben we dat gezien. Dan gaan we nog even kijken. Kijk er maar mee. 1 Johannes. Het eerste hoofdstuk hebben we al in gekeken. Maar we gaan nog iets verder. Om er gewoon hele duidelijkheid te willen. In de tijd dat we het over die drie eenheid van de mens gaat hebben, willen we zo duidelijk mogelijk zijn. En het is niet dat je zegt, hier is een briefje, zo doe je het. Het is gewoon iets dat het hart overgeeft aan de Heer Jezus. Nou, we hebben dus inmiddels gelezen van vers 7, hoofdstuk 1. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Je ziet dus dat we zijn dus helemaal Heer afhankelijk van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het gordijn is geopend. Hè? We hebben dat een paar keer gedemonstreerd. Het was dicht en nu is het open. En hij is gekomen. We mogen het heilige der heiligen binnengaan. We mogen met hem wandelen in het licht van het woord. We mogen leven aan de troon van genade. Het is allemaal genade, Cor. Allemaal genade. En we mogen daar leven aan de troon van genade. Hebreeën 4 vers 16. En dat is de bedoeling dat we daar zo met hem wandelen. In het licht van het woord. Nou, hier hebben we dat. En dan lezen we verder nog. We lezen vers 8 erbij, want ja, we zijn toch nog met die overleggingen bezig. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus dat is al helemaal iets, hoe kan iemand zo dwaas zijn? Maar er is niemand die, waardoor je zoveel bedrogen wordt als door jezelf. Dat is wat. De grootste bedrieger, die zit dus niet voor je, die zit niet achter je, die zit niet naast je, die zit in je. Dat ben je zelf. En als je die overgegeven hebt aan de Heer Jezus, zodat hij daar zit op de troon, dus dat in de kracht van de Heilige Geest, dat hij zit op de troon van je hart, in plaats van dat hij daar zelf zit, nou, dan zie je dat. Nou, in het tweede hoofdstuk komen we daar tegen, ik wil nog vers 9 lezen, sorry. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Niet we zeggen dat we niet gezondigd hebben, nou dat is al helemaal wat. Zo maken we hem tot een leugen, dan zijn woorden dus niet in ons. Mijn kinderen kunnen zeggen, ik schrijf u deze dingen, omdat gij niet zondigt en indien niemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Hij is het verzoendeksel. Zie je dat? En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En dan schrijft hij iets verder in vers 15. Dus daar houden we rekening mee. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens. Dus je ziet hier weer terug in Genesis 3. Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Dat gaat maar door met dat wandelen. Wat is dat toch geweldig. Gaan we straks zo bij de Heer Jezus zijn. Hè? Als je daar het vijfde hoofdstuk van Openbaring in leest. En het lam geslacht voor de grondlegging der wereld. Nou, eventjes terug nog naar Hebreeën. Het vierde hoofdstuk. En dan staat iets verder. Dus dan geeft het ons een hele sterke leiding hier. Hebreeën 4 vers 12. En ervoor ging het over in Hebreeën 4 en in Hebreeën 3 ook, maar dan gaat het over die rust. Die rust. En dat we die rust ingaan. En oké, dus dan kom je bij vers 12 en dan staat er dit. Want, dus je hebt rust. Hè? En die mensen, die vorigen, die gingen niet de rust in. Hè? Dat leren we van het Oude Testament. De mensen gingen niet de rust in. En dan geeft hij dus aan, hier zo, in vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Nou, en wat doet dat? Dan moet je lezen wat dat doet. En gaat door tot de verdeling der ziel en van de geest en de samenvoegsels van merg en is een oordelen der gedachten en de overleggingen van de hart. Dat is het. Dan komt dat scherp snijdend zwaard. Dat hebben we zwaardvechters bezig gezien? Die komen net, degene die wint, die komt met dat zwaard net op dat plaatsje dat open is. Boom. Net op dat moment. See? En daar komt het zwaard doorheen. En dat is zo, wanneer de Heilige Geest het zwaard van God, het woord van God hanteert, dan komt dat zo net door je hart heen, net op dat punt waar jij net mee bezig was. Is dat die 300? Net op die overlegging. Net op die overlegging van die gedachte. Dan komt het zwaard zo zonder heen. Doet dat pijn? Jazeker, dat doet pijn. Wegsnijden doet altijd pijn. Ik kan me niet voorstellen in de zin van dat ik er iets van weet. Maar ik kan me wel voorstellen dat die besnijdenis, dat dat pijnlijk is. Daarom deze het ook heel vroege leeftijd. Maar veronderstel, moet u goed luisteren, even de besnijdenis gebruiken als een voorbeeld. Veronderstel, weet u later, toen die zonen van Jacob daar naar Sichem gingen, toen zeiden ze, ja, we willen wel met jullie mee, maar dan moeten jullie je laten besnijden. En op de derde dag, dus nu werden mannen besneden. Het is iets heel anders wanneer een baby van 8 dagen besneden wordt. Dat kan wel pijnlijk zijn, maar dat kan heel goed zijn. Maar wanneer een man besneden wordt, de ouder dat je bent, de pijnlijker dat wordt. En je weet van dat verhaal van Jacob's zonen, dat ze gingen op de derde dag, toen het pijnlijkste was en toen hebben ze daar alles omgebracht. Het pijnlijke. Nou, nu komt het woord van God en dat komt naar ons toe voor een besnijdenis. Dat komt, dat zwaard is er om te snijden, om weg te nemen. De dingen die niet van God zijn. En laat ons dan even dit erbij zeggen, de ouder dat je wordt, je pijnlijker dat het is. Waarom? Omdat je al zo lang daarmee gewandeld hebt. Het zit zo vast in je. En dan ook in die ouderdom of de ouder dat je wordt, heb je het ook zo lekker vastgehouden. Hè? Wat houd je het meeste vast? Mijn eigen ik komt daar niet aan. Oh, dat doet zo'n pijn. Volgt u het? Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk als je daar aan gaat snijden. Wat zei je van me? Oh, bent u ook gauw op uw tenen getrapt? Huh? Of mag er niemand dicht genoeg bij komen? Zorgt u zo goed voor de tenen? Nou, dat kan natuurlijk ook, hè? Dus er zijn allerlei dingen die we zo dagelijks tegenkomen. En dan kunnen we er best eventjes over zweten. Nou, dan moeten we eventjes nog naar, we zijn hier in Hebreeën 5 of 4, maar we moeten nog even terug, of verder eigenlijk, naar Openbaring, het eerste hoofdstuk. ziet, dat wordt toch een openbaring. En daarna kunt u zelf vele teksten nog zelf vinden. Openbaring, het eerste hoofdstuk. En sinds dat het één zin is, lezen we van vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Gewassen heeft in zijn bloed. Ik ga nog even met u naar het vijfde hoofdstuk. En daar zien we het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En hoewel Johannes daar eerst keek, toen begon hij te wenen, want niemand kon het boek openen. Maar toen zegt hij tegen hem, kijk eens, daar zie je, ween niet, zegt het vijfde vers. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Een lam staande als geslacht. Dat is hij, het lam van God. Even verder nog. Iedere keer kom je dat lam tegen. En in vers 9. En zij zongen een nieuw lied. Zeggende. Gij zijt waardig dat boek te nemen. En zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht. En hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Uit alle geslachten, talen, volk en natie. Geweldig. Het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen. De kracht en rijkdom en wijsheid. En sterkte en eer en heerlijkheid. En dankzegging. En alles schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en in de zee. En alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit in het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En alle zeiden, amen. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we mogen weten. Dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. We danken u zo voor hem die zichzelf gegeven heeft. Vader, wat een wonder van genade. Dat we zo mogen vertrouwen op de levende God die zijn Zoon gegeven heeft. Die ons alle dingen rijkelijk schenkt, heren. Dat we niet met de overleggingen van de gedachten bezig zijn. De overleggingen van de harten. Maar dat we mogen zien op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Hem die zichzelf gegeven heeft daarvoor. Vader, zo dragen we iedereen die liefde op en bidden, heren. Dat gij zo in ieder bij de hand neemt niet. Want er niemand weet waar die gaan moet van zichzelf, heren. Maar zo bij de hand neemt zoals het u behaagt, heren. Dat inderdaad we mogen leven welbehagelijk naar uw wil en naar uw woord en naar uw werk. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we mogen genieten. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wij danken u. Amen.